in deze eredienst waarin dominee Jongejan uit Ede zal volgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV volgende week zondag 9 april, eerste paasdag, hoop in de morgendienst dominee Trampen voor te gaan en 's avonds dominee Breuren uit Kokkengen. DV aanstaande vrijdag 7 april is het Goede Vrijdag. Dan hoopt in de morgendienst dominee Kok uit Stolwijk voor te gaan en 's avonds om 19:30 dominee Trampen. Verder heeft de kerkraad het voornemen om broeder Rijsbergen, Kastanjelaan 20, de Drie Bruggen, te benoemen als kerkrentmeester. Dit in verband met het afscheid van onze broeder en kerkrentmeester Van den Berg, die na 12 jaar niet meer herbenoemd kan worden. Bezwaren tegen deze benoeming kunnen leesbaar ondertekend worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 14 april bij de Striba, de heer Jetreur, Kastanjelaan 22, 34, 65, TD, de Drie Bruggen, of via e-mailadres scriba@hervormdwaarde.nl. Zie hier ook voor de eerstvolgende kerkbode. Collecten, zoals eerder vermeld, willen we vanaf vandaag ook weer fysiek gaan collecteren. De eerste en de tweede collecte houden we voor de woordverkondiging. De derde collecte is na de dienst bij het verlaten van de kerk bij de uitgang. Uiteraard blijft het ook mogelijk om uw gaven digitaal te geven. Meer info hierover vindt u op de website. De eerste collecte is vandaag bestemd voor een diaconaal ter bate van TFC van Marieke. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wendt iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 42, daarvan het vierde vers. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermonwagen, ik roep van het klein gebergt u aan. Ik zucht, daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Het is het vierde vers van Psalm 42. Wij doen vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Zingen daarna Psalm 2 vers 7 en lezen vervolgens uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes 12e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 36. Johannes 12, de versen 20 tot en met 36 is de schriftlezing voor deze avond. Vooraf de 12 artikelen waarna we zingen Psalm 2 vers 7. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Johannes 12, de versen 20 tot en met 36. En er waren sommigen Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat ze op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeiden, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De scharen antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Aan de avond van deze uw dag, Heere, brengt u ons samen in dit aloude bedehuis. Mogen uw naam daar hartelijk voor erkennen dat u die gelegenheid schenkt. Of mogen we met de gemeente verbonden zijn door middel van de middelen. En mogen we op deze wijze de kerkdienst meemaken. Mogen uw naam ook erkennen voor die gelegenheid die u geeft. En geef dat het alles strekken mag in deze dienst tot de eer van uw naam. Voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Of zoals u in het volmaakte gebed hebt gebeden, Heer Jezus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Het was uw spijze om te doen de wil van uw hemelse Vader. U was volledig gericht op uw Vader. Uw naam, uw koninkrijk, uw wil. Zo heeft u uw discipelen voorgebeden. En zo heeft u volmaakt gebeden. Al onze gebeden zijn onvolmaakt. Daarom worden ze ook afgesloten met om Jezus wil. Uit genade. Omdat ze alleen maar gereinigd kunnen zijn als ze in de voorbeden van u, o Heer Jezus, als bij het reukoffer, opgezonden worden naar het hemels heiligdom, het hemels hof, en als ze daar mogen aankomen, gereinigd door dat reukoffer, vanaf dat reukofferaltaar, en zo voor u, o Vader, terecht mogen komen, zou u ons willen aanzien in hem, de Zoon van uw eeuwige liefde, en ons willen horen en verhoren om zijnentwil. Wonderen doen op deze avond, zoals u het alleen kunt, tot eer van uw naam. En wonderen komen van u, anders zou het geen wonder zijn. Gij doet duizend wonderen heen, gij zijt God, ja, en gij alleen, zo zingt de dichter. En geef dat het vanavond gebeuren mag, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die die stem gehoord hebben, zullen leven. Daarin wordt uw naam toch ook verheerlijkt? In de veelheid der onderdanen ligt de heerlijkheid van de koning. We vragen, doet u het, dat onbekeerde mensen geraakt mogen worden in het hart, en dat ze onverdiend getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht? En dat u zo ook uw voetstappen in de gemeente wilde zetten en uw kinderen wilde schenken wat ze nodig hebben in het onderwijs. Dat het onderwijs van boven mag komen bij u vandaan en gelegd mag worden in het hart. Dan zal uw mond ook geopend worden, want waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En dan kan het wezen in de binnenkamer, dat de mond overloopt van uw eer. En dat het hart het zeggen mag, zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Maar in de gemeente zal het ook merkbaar zijn als uw kinderen worden bediend vanuit dat hemelse heiligdom. En als ze uw stem mogen horen en het onderwijs van uwentwege mogen ontvangen, wilt u zo spreken en werken, Heer, in het midden van de gemeente. En alles schenken waarvan u weet dat de gemeente nodig heeft, in geestelijk opzicht. Gedenk degene die tobben aangaande de zaken die het koninkrijk der hemelen betreffen. Anders gezegd, die de verhouding tussen u en hen betreffen. Mensen die zich afvragen, zit het wel goed tussen de Heer en mij? Die juist geconfronteerd worden met het feit dat ze uw eer hebben geschonden. En dat ze u op het hoogst hebben misdaan en dat ze van het heilspoor zijn afgegaan. En dat ze de maat nooit halen, zoals u ons geschapen hebt in het paradijs. En u blijft de eis van de volmaaktheid handhaven. En als we daarop blijven zien, Heer, en dat is terecht, dan is het onmogelijk om zalig te worden. U weet of we van die zielen zijn van nog vanavond in ons midden. Van die tobbende zielen, die zichzelf ook niet zalig gesproken willen weten op grond van hun tobben. Maar die het uitroepen, is er dan nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade aangenomen te worden? Wilt u spreken en werken door ze uit te leiden buiten zichzelf en zicht te geven op die enige leidsman en voleinde des geloofs, Jezus, die voor de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. De vreugde u voorgesteld, u zou een volk ontvangen dat zalig zou worden. En dat volk zou komen uit de Joden. En dat volk zou ook komen uit de heidenen. En wij behoren tot de heidenen. En we vragen, Heer, al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn, Heer. Schenk het vanavond. Opdat er blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Dan is er niemand vanavond die kan zeggen, ik heb een bezoek van 's hemels wegen verdiend. Maar als we een bezoek mogen ontvangen, dan is het door u alleen. Dan zou u zo alstublieft de rijen willen doorgaan. De preekstoel willen bezoeken. In de huizen aanwezig willen zijn. Ootmoed willen schenken in het hart. Hoge gedachten van u. En zicht op het bloed van de verzoening. Ontferm u zo, Heer. Dat vragen we ook voor alle noden en zorgen die er kunnen zijn. Die zullen vanochtend opgedragen zijn in de gebeden. En we vragen of u de gemeente gedenken wilt. In allerlei opzichten, wat er ook gaande is in ons leven. Zij dat we hier in de kerk zitten of dat we thuis meeluisteren. Of het psychische noden zijn of het zijn noden die het lichaam betreffen. Of ze de relationele sfeer verband houden met de relationele sfeer, huwelijken of gezinnen, of dat het juist de eenzaamheid is die ons treft. U bent van alles op de hoogte, ook van dat verborgen kruis dat we met ons meedragen. Zou u in dat alles willen voorzien, zoals u voorzag ook in het leven van Abraham, zoals u voorzag in het leven van Isaac, zoals u voorziet in het leven van uw kinderen, zo iemand achter mij wil komen, Die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. U heeft erachteraan gezegd dat uw kruis niet hard is, maar zacht. En heeft gezegd, komt herwaarts tot mij in datzelfde gedeelte. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Wilt u zo kruisdragers ook rust geven achter u aan. Kruisdragers bij de gratie Gods. Kruisdragers die bediend mogen worden vanuit u die gekomen is om te dienen en niet om gediend te worden. Wilt u zo zorg dragen in alle omstandigheden, ook in tijden van voorspoed. Wilt u geven, Heer, dat voorspoed, de goede tierenheden van uw hand en van uw kant ons mogen leiden tot bekering. Gedenk u de jonge mensen. Neem ze in uw hoede en voor uw rekening, al jong. Meisjes en jongens die vanavond meegekomen zijn. Dat ze al jong en vroeg hun leven mogen verliezen. Met andere woorden, dat ze al jong en vroeg een nieuw hart van u de Heer mogen ontvangen. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En wilt u zo alstublieft doorwerken, ook in de gemeente van Waarder. Bedenk de broeders van de kerkenraad. Het zij dat ze hier aanwezig zijn, het zij dat ze met de gemeente verbonden zijn. U kent ze, Heer, hoofd voor hoofd en hart voor hart. U weet ook als er zorgen zijn bij ambtsbroeders. Wilt u hen ook gedenken, uw dienstknecht, dominee Tramper. Wees hem en zijn gezin goed en nabij. Sterk en ondersteun in al het werk dat gebeuren mag. Overeenkomstig uw belofte, niet ijdel zijnde. Wilt u gedenken vanaf de preekstoel, gedenken in het pastoraat, dat de geest, alhoewel dat wellicht nu ten einde is. Maar hoe het ook is, Heer, wilt u al het werk zegenen en wilt u hem gebruiken tot eer van uw naam. Gedenk u daartoe ook al uw dienstknechten, alle proponenten, allen die u geroepen hebt om uw woord te verkondigen, ook die een plekje hebben mogen vinden in de gemeente van Waarder. Gaat u ze voor met uw heiligt. Wil u gedenken aan deze wereld, een wereld die bloedt uit duizend wonden, dan horen we dit en dan worden we opgeschrikt van weer wat anders. Oorlogen, geruchten van oorlogen, watersnoden, grote droogte. Mensen die vanwege terrorisme een einde vinden als het gaat om hun leven. Geweld wat doorgaat, Heer. De intensiteit neemt toe. Uw voetstappen worden steeds luider gehoord. Mogen we ze ook horen? Dat u staat te komen. En dat we bereid zullen zijn om u te ontmoeten. Gedenk u ons vanavond, ook hier. Geef een mond om te spreken en hart om op te merken. Laat ons niet over aan onszelf in spreken en in luisteren. Maar dat we aan het einde van de dienst zouden mogen zeggen. Het was goed om aan deze plaats geweest te zijn. De Heer was in het midden. We vragen het u alles. Alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 89, de versen 18 en 20. Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. De dagen zijner jeugd zijn door uw hand verkort. En gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk volmachtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. En wat er volgt in de versen 18 en 20 van Psalm 89. Gemeente, met de hulp des Heren bedien ik u vanavond het woord van God naar aanleiding van de tekst die u vindt in het voorgelezen Johannes 12, de versen 27 tot en met 30. Johannes 12, de versen 27 tot en met 30, waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hen gesproken. Jezus antwoordde en zeide: niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil, tot zover. Jezus in Jeruzalem op Palmzondag, dat schrijven we onder de woorden van onze tekst. Jezus in Jeruzalem op Palmzondag. In de eerste plaats een zware strijd. In de tweede plaats een opmerkelijke vraag. In de derde plaats een hoge bede. In de vierde plaats een hemelse stem. Dus Jezus in Jeruzalem op Palmzondag. In de eerste plaats een zware strijd. Vers 27, het eerste gedeelte. Nu is mijn ziel ontroerd. En de context waarin dat deze tekst staat. In de tweede plaats een opmerkelijke vraag. En wat zal ik zeggen? Daar staat duidelijk een vraagteken. En dan gaat het erom, wat zal de Heer Jezus gaan zeggen? Dat hoort bij die vraag. Vader, verlos mij uit deze uren. En dan geeft hij zelf het antwoord. Dan geeft hij het antwoord, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. In de derde plaats een hoge bede, hoog gebed. Als hij zegt: Vader, verheerlijk uw naam. En tenslotte een hemelse stem. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare weet niet precies wat er gebeurt. Ze horen wat, maar ze gissen wat het is. En dan zegt Jezus, doorgaande op die stem: niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. De tekstgemeente brengt ons vanavond naar de Palmzondag. Dat is de zondag voorafgaande aan Goede Vrijdag. Goede Vrijdag waarop de Heer Jezus zal gaan lijden en zal gaan sterven. Vele mensen zijn samengekomen in Jeruzalem om het Pascha te vieren. Ze komen uit het binnenland, uit Palestina en uit het buitenland. Er waren allerlei synagoges in Jeruzalem, zodat mensen ook vanuit het buitenland die gekomen zijn het evangelie of het woord in hun eigen taal konden horen. Je ziet dat in het Pinksterfeest, als de mensen bij elkaar komen, dan wordt er gezegd dat het zijn Parthers, Elamieten, die inwoners zijn van Mesopotamië. Die mensen hadden allemaal hun eigen synagogen en dat was tijdens het Pascha niet anders. Dus vele mensen zijn opgekomen en ook goed om te weten, er waren synagogen waar mensen samenkwamen. Dan kon je naar je eigen synagoge in je eigen plek waar dat je woonde. Maar als één van de grote feesten gehouden werd, en er waren drie grote feesten, dat weten ook de meisjes en jongens, hopelijk en anders zo in het nu, drie grote feesten. En de Heere zei, als één van die drie grote feesten gehouden wordt, dan verwacht ik jullie in mijn heiligdom, de tempel. En zo zijn er heel veel mensen bijeengekomen in Jeruzalem. En zij zullen het Pascha meemaken. Naar hun gedachten, zoals het altijd gaat. Dat het Pascha herdacht zal worden, de uittocht uit Egypte. Het bloed dat bestreken wordt aan de zijposten en de bovendorpel in Egypte, het wordt herdacht. Pascha, het feest van verlossing, van bevrijding. Jezus heeft het meermalen meegemaakt. Maar Jezus weet, dit Pascha zal heel anders zijn dan alle andere keren dat ik het Pascha heb meegemaakt. Want heb ik gezien hoe dat er lammeren werden geofferd en andere dieren, En dat het uiteindelijk gaat om het Pascha, dat is het offerlam. Dat betekent voorbijgang. Denk aan Exodus 12, Pascha, voorbijgang. Als ik het bloed zie aan de zijposten en de bovendorpel, dan zal ik zo'n huis voorbij gaan. De Heere gaat het huis van een mens voorbij. Als het bloed gestreken is aan de deurposten van het hart, de Heere weet, nu ben ik dat Pascha, ik ben dat paaslam, dat geofferd zal worden op het altaar. En de Heere weet daarvan tot in het diepst van zijn ziel. Hij komt in Jeruzalem, de mensen hebben een beeld van de Heer Jezus. De mensen uit Palestina zelf, uit de Joden zelf, hebben een beeld van de Heer Jezus. Ze kennen hem vanuit de verhalen van grote dingen die gebeurd zijn. En als dus Heer Jezus de stad Jeruzalem binnenkomt, gaat het als een stroom door Jeruzalem heen. Jezus is binnengekomen, een lopend vuurtje. En de mensen die zoeken hem op en ze zien hem. En ze denken, dat is degene die ons gaat verlossen. Hij is degene die ons gaat verlossen van de Romeinen. Hij is de grote verlosser. En ze rukken de takken van de bomen en ze, dat zijn de palmbomen, palmzondag. Dat zijn de palmbomen en ze zwaaien met die palmtakken in de lucht. Ze hebben hun kleding uitgetrokken, zo staat er in een ander evangelie. En de kleding is neergelegd. En het is alsof ze willen zeggen, rijd u, o koning, maar over die kleding heen. De rode loper die ligt klaar. En de Heer Jezus die zit op een veulen van een ezelin. Zo had Zacharia dat ook verkondigd in hoofdstuk 9, vers 9. Toen al sprekend over het einde van het leven van de Heer Jezus. Dat als de koning zal komen, uw koning zal u komen. En dan zal die rijden op een jong van een ezelin. Jezus rijdt op een ezelin, zo richting het tempelplein van Jeruzalem. En de mensen die roepen het uit, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Mensen zijn verrukt, mensen vinden het prachtig, Jezus is gekomen. En Jezus is degene die ons zal gaan verlossen. En de verhalen, met eerbied gesproken, ze gaan los. Weet je wel wat hij gedaan heeft en wat hij gezegd heeft? Dat hij heel anders spreekt dan de schriftgeleerden. Heel anders spreekt dan de farizeeën. Hij spreekt met macht. Hij spreekt met majesteit. En als het gaat om wonderen, weet je wat er gebeurd is? Hij heeft zojuist Lazarus opgewekt uit de doden. Nog helemaal niet zo lang geleden. Het staat ook in het 11e hoofdstuk vermeld. De opwekking van Lazarus. En de mensen zijn er nog vol van. Nou, dan moet je wel de verlosser zijn. Als je zoveel macht hebt en zoveel majesteit. En de mensen zeggen het in vers 17. De schare dan die met hem was getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen. En hem uit de doden opgewekt had. Dus de verhalen gaan over de Heer Jezus. Verrukt, hij is er. Maar wat blijkt... Zoals gezegd in het begin, Pascha, een van de grote feesten, Joden zijn aanwezig die in Jeruzalem wonen, of die in Palestina wonen, misschien wel ergens in Galilea. Ze zijn allemaal gekomen, maar er zijn ook heidenen. En in dit geval worden Grieken genoemd. Die Grieken, die zijn ook gekomen. Heel kort gezegd, in de tijd van de ballingschap, heeft de Heer met een kromme stok een rechte slag geslagen. Het volk was in de tijd van de ballingschap in gevangenschap gevoerd. De Heere heeft dat willen gebruiken, aan de ene kant om het volk te tuchtigen, tegelijkertijd om heidense mensen tot bekering te brengen, of mensen op een tweesprong te brengen, zodat ze tot die waarachtige keuze zouden komen. Dat gebeurde in de ballingschap en mensen, heidenen, zijn geraakt door het woord en ze zijn proseliet geworden. Proseliet wil zeggen heidenen die de Joodse godsdienst van harte hebben aangenomen. En ze hebben zich laten besnijden. Zij wilden behoren bij het Joodse volk. En nu zijn die Grieken, die zijn ook gekomen vanuit Griekenland. En ze zijn in Jeruzalem. En zo begint ons gedeelte wat we samen hebben gelezen. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat ze op het feest zouden aanbidden. Nou is er met dat woordje Grieken iets bijzonders aan de hand. Want ik zei, heidenen, in dit geval dan Grieken, die de Joodse godsdienst hadden aangenomen, die werden proselieten genoemd. Maar nu had je ook zogenaamde halve proselieten. Dat waren mensen die op een kruispunt stonden. Mensen die het woord hadden gehoord, mensen die het van hun voorouders hadden gehoord, van hun vader of moeder of opa of oma. En ze waren geraakt op de een of andere wijze, maar het was nog niet echt tot een doorbraak gekomen. Er waren ook nog onbesnedenen, betekende ze waren nog niet echt zoals die andere Grieken, had niet helemaal echt de Heren ingelijfd, halve proselieten. Maar ze stonden er niet los van. Niet los van de Heren en niet los van zijn dienst. En ze waren ook naar Jeruzalem gekomen. Mensen die niet besneden waren, die halve proselieten, die hielden zich stipt aan de Sabbat, hielden zich stipt aan spijswetten. Ze mochten een bepaald gedeelte van het voorhof betreden, het voorhof van de heidenen. Maar zij mochten bijvoorbeeld niet eten van het paaslam. Dat was echt voor degenen die besneden waren. Het woordje Grieken, zoals dat hier wordt gebruikt, duidt op die halve proselieten. Dus mensen die op een tweesprong staan. Mensen die nog die hartelijke keus werkelijk helemaal vanuit het hart moeten maken en zeggen van, het is niet en, maar het is of. Wij weten, het is de Heere, maar ik spreek naar de mens, zeggen die helemaal goed, maar spreek naar de mens, ze hebben nog een zetje nodig. Dan horen ze van Jezus. En ze horen van die bijzondere dingen die de Heer Jezus heeft gedaan. En ze denken, dat is een bijzonder persoon. Een verlosser, iemand die gaat redden, iemand die uit de ellende gaat halen. En ze hebben een begeerte om Jezus te zien. Zo komen ze bij Filippus, een van de discipelen van de Heer Jezus, staat in vers 21. Deze dan gingen tot Filippus, die Grieken dus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem zeggende, Heer of Heren, Heer, wij wilden Jezus wel zien. Dus er staat Heren in sommige Bijbels, wordt hier natuurlijk niet de Heer Jezus mee bedoeld, maar gaat het om benaming voor Filippus, om hem op een respectvolle manier aan te spreken. Heer, wij willen Jezus wel zien. Een begeerte om Jezus te zien. Dat is natuurlijk meer dan alleen maar letterlijk met je ogen te kunnen zien. Zij begeren een ontmoeting met de Heer Jezus. Zij begeren om vragen aan hem te stellen. Zij begeren om naar hem te luisteren. Wat heeft hij te zeggen? Wat is hij voor een bijzonder persoon? Wie is hij toch? Filippus, Heer, wij wilden Jezus wel zien. Nou zeg maar hoe u vanavond gekomen bent naar de kerk. En zeg eens hoe jij vanavond gekomen bent naar de kerk. Uit gewoonte? Goede gewoonte. Of was het meer dan alleen een gewoonte? Nou, zegt iemand, ik moest van mijn vader, van mijn moeder. Fijn dat je er bent. Of is het vanavond, wij wilden Jezus wel zien. Een begeerte om de Heer Jezus te mogen zien. Omdat je vragen hebt. En dat er maar één is die die vragen kan beantwoorden. Dat er raadsels zijn en dat er maar één is die die raadsels kan oplossen. Dat je met onrust loopt en dat er maar één is die rust kan schenken. En je hebt al zoveel van hem gehoord in de achterliggende jaren en ook in de achterliggende periode. En van binnen schreeuwt het. Heer, wij willen Jezus wel zien. En zo wellicht opgekomen vanavond naar de kerk, je knieën gebogen, dat hoop ik van harte. Zonder dat wij in een activiteit van een mens de zaligheid leggen, maar in de weg van de middelen. Heren, mag er vanavond een boodschap bij zijn, ook voor mij. En zou u willen spreken en willen werken, ook in mijn hart, tot eer van uw naam en tot zaligheid ook van mijn ziel. En als het gaat om Gods kinderen, dat er onderwijs mag liggen op deze avond vanuit uw woord. En dat dan mensen helemaal mogen wegvallen. En dat het werkelijk gaat om u alleen. En dat het mag zijn, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. Wij wilden Jezus wel zien. Ze gaan daarmee met die vraag naar Filippus. Blijkbaar kennen ze de namen van de discipelen. Want ze kiezen Filippus niet voor niks uit. Waarom naar Filippus? Omdat de naam Filippus een Griekse naam is. Dat komt ons goed uit. De Heer Jezus heeft blijkbaar ook in de kring van de discipelen mensen die een Griekse oorsprong hebben of zo. In ieder geval, hij draagt een Griekse naam. Laten we naar die Filippus gaan. Wat doet Filippus? Gaat hij naar de Heer Jezus? En zegt hij tegen de Heer Jezus, er is een stelletje Grieken en die willen u graag zien, die willen u ontmoeten. Dat durft Filippus niet aan. Hij gaat naar Andreas. En dat is ook niet voor niks, Andreas, want de naam Andreas is een Hellenistische naam. Zeg maar, dat zeg ik niet helemaal goed, maar zeg maar ook een naam met een Griekse achtergrond. Dus blijft een beetje in dat cirkeltje van die Grieken. En Filippus zegt tegen Andreas, die Grieken die hebben dit en dat gezegd. Ze willen graag Jezus zien. En dan gaan ze samen naar de Heer Jezus toe en ze zeggen tegen de Heer Jezus, er zijn Grieken en die willen graag een ontmoeting met u hebben. Wat zou hun nou hebben kunnen doen twijfelen om, want dat is er ten diepste, wat zou hun hebben doen twijfelen om rechtstreeks naar de Heer Jezus, Filippus bijvoorbeeld, waarom gaat hij eerst naar Andreas en niet gelijk naar de Heer Jezus? Nou, dat kunnen twee oorzaken zijn. Jezus heeft duidelijk gemaakt dat hij gekomen is voor het Joodse volk. En tegen de Canaanese vrouw heeft hij bijvoorbeeld gezegd, hij had hier niks gezegd. Toen die vrouw met haar nood kwam, toen zei Jezus tegen die Canaanese vrouw niks. De discipelen die zeiden, helpt dat mens nou, dan zijn we van het gezeur af. Maar de Heer Jezus die hielp niet. En toen de Heer Jezus ging spreken tegen die vrouw, toen zei hij, je bent een hondje, dus je hoort er niet bij. Ik ben gekomen voor degene die behoren bij het huis van Israël. Dus Jezus, zijn missie ligt in Israël. En niet voor de heidenen. Hoewel, in Johannes 10 staat ook weer, ik heb schapen die van een andere stal zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En die schapen van die andere stal, dat zijn nou juist de heidenen. Wat moet ik nou doen? En tweede, ze leven in een crisismoment. Kijk, er mogen mensen zijn die verrukt zijn dat de Heer Jezus er is. En verrukt dat ze de takken van de bomen halen en hun kleding neerleggen. En zeggen van die Jezus, die is het. Maar lang niet iedereen is zo gecharmeerd van de Heer Jezus. Joden, Farizeeën, schriftgeleerden, overpriesters. Ze moeten er niks van hebben. En ze beleggen vergaderingen met maar één onderwerp. Één agendapunt. En dat is, hoe kunnen we die Jezus van Nazareth gevangen nemen? En gevangen houden? En hoe kunnen we hem uiteindelijk doden? Daar zijn ze op gericht. Dus het is een crisissituatie. Stellen we Jezus niet in gevaar als we hem contact laten hebben met die Grieken? En daarom, Filippus zoekt eerst steun bij Andreas. Ja, Andreas, wat moeten we doen? Nou, en zo besluiten ze samen om naar de Heer Jezus toe te gaan. En ze leggen het de Heer Jezus voor. Er zijn Grieken die willen u zien. En het staat er heel eenvoudig. Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Hoe zal Jezus nou reageren? Zal hij zeggen van, fijn dat die Grieken mij willen zien. Fijn dat die heidenen mij willen zien. Fijn dat die mensen in Wader mij willen zien. Met zijn armen wijd uitgebreid. Nergens over praten als het gaat om narigheid en om ellende. Weet je welkom bij mij. Het lijkt wel alsof de Heer Jezus die Grieken helemaal niet ziet. Je zou bijna zeggen van de Heer Jezus die keert in tot zichzelf. Nou laat het bijna maar weg. Want hij keert in tot zichzelf. Eerst begint hij nog te spreken en de anderen die horen het. Het is eigenlijk onderwijs wat de Heere geeft. De Heere voelt, de Grieken die hebben misschien een bepaalde verwachting van mij. En de Joden hebben een verwachting van mij, maar die verwachting die klopt niet. Want zij denken, ze spreken van verhoging en die verhoging gaat inderdaad plaatsvinden. Maar het is wel een andere verhoging dan die zij voor ogen hebben. Zij denken een verhoging verlost te worden van de Romeinen. Maar ik denk aan de verhoging dat ik zal opstaan uit de doden. En dat ik ten hemel zal varen. En dat ik zal zitten aan de rechterhand van mijn vader. En dat ik terug zal komen als de koning van alle koningen. Maar voordat het zover is, zal ik eerst door de dood heen gaan. Door lijden tot heerlijkheid. En dat moeten de Grieken weten. En dat moeten de Joden weten. En daarom de Heer Jezus die begint te onderwijzen. En hij zegt, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Zeker het gaat om verheerlijking. Maar in de weg van het lijden. Voorwaar zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Jezus vergelijkt zichzelf met het tarwegraan. Wij zouden vandaag zeggen, misschien komt het wel dichterbij, met een pootaardappel. Je steekt een pootaardappel in de grond. En als die pootaardappel sterft, komen er allerlei andere aardappels rondomheen. En kun je straks, als er geen ziekte in komt, kun je straks een oogst ophalen. Maar dan moet die pootaardappel wel in de grond en dan moet die pootaardappel wel sterven. De Heer Jezus zegt, ik moet gezaaid worden. Ik moet gaan sterven. En in mijn sterven zal de overwinning plaatsvinden. In mijn sterven zal er een grote schare zalig worden. Door mijn sterven zal mijn vader verheerlijkt worden, ook in het zalige van zondaren. Maar het gaat door de strijd heen. Door het sterven heen. En als de Heer Jezus daaraan denkt, sterven, dan keert hij helemaal in tot zichzelf. En hij zegt, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Nu is mijn ziel ontroerd. Van zijn stuk gebracht. Ontsteld. Ik weet niet meer waar dat ik het zoeken moet. Hoort u dat uit de mond van de Heer Jezus? Mijn ziel is ontroerd. Ontsteld. Ken je dat, jongens? Ontsteld. Dat je wel eens in een situatie terechtkomt waar je geen uitzicht meer ziet. Waar je eigenlijk alleen maar één zwart gat ziet en zegt, ik weet ook niet hoe het verder moet. En dat je begint te zweten. En dat je zegt, misschien wel met een gebed naar omhoog, o God, hoe moet het verder? Dat je tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed bent. Nou, dat is dus toestand waar de Heer Jezus zich in bevindt. Nu is mijn ziel ontroerd. Maar Heer Jezus, waar bent u dan zo ontroerd van? Waar bent u dan zo ontsteld van? U bent toch de Zoon van God? Ja, maar ik ben ook de Zoon des Mensen. Bent u dan soms bang om te sterven, het sterven op zich? Het zou heel begrijpelijk zijn. Stel je voor dat je vanavond het bericht zou krijgen. Als er mensen zijn die dat bericht krijgen, dat een dokter zegt, meneer, mevrouw, het spijt me, maar ik kan niets meer voor u doen. Of je wordt uit het ziekenhuis ontslagen om naar huis te gaan, om te gaan sterven. Dat neem je toch niet lichtvaardig op? Dan zeg je toch niet van, oh nou ja, goed, dan ga ik naar huis. Als je geliefden hebt waar je aan verbonden bent. En trouwens sowieso het uit de tijd gaan en de eeuwigheid ingaan. Dat is toch niet zomaar iets. Dat is toch iets wat je bezighoudt. Dat is toch iets wat je helemaal doortrekt. Ja, zeg je, maar er zijn ook mensen die mogen zeggen, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Maar dat is nog geen vanzelfsprekendheid. Ik hoorde pas het voorbeeld dat dominee Trampen gebruikt had van dominee Van der Poel. Dat dominee Van der Poel de boodschap kreeg dat hij ging sterven. Ik weet niet precies hoe dat dominee Trampen dat zo gezegd en verteld heeft. Eén ding weet ik zeker. Dat was dit, dat dominee Van der Poel helemaal geen behoefte had om te sterven. Die wilde niet sterven. Toen hij de boodschap kreeg van je gaat sterven. Dominee Dumercier van Voorthuizen was daarbij. En dominee Dumercier van Voorthuizen zei, broertje, nog 6 weken dan ga je naar huis. Had de radioloog gezien, de foto. Hoe lang denkt u ongeveer nog, dokter? 6 weken. Broertje, nog 6 weken dan ga je naar huis. Dus Van der Poel hoort dat en die zegt, 6 weken, ik ga nu naar huis. Maar Van der Poel dacht aan zijn aardse huis. Nee, zegt Dumercie. Hij zegt, ik bedoel, over 6 weken dan ga je naar huis hierboven. Er was een ouderling bij aanwezig en die heette Hardeman. En Van der Poel zegt tegen die ouderling Hardeman, zegt Hardeman, is dat waar? Ja, dominee, de radioloog heeft het gezegd, ongeveer nog 6 weken. Harde man, je bent een harde man. Het heeft 6 weken geduurd. Worsteling. 2 dagen voor zijn dood is dominee Van der Poel losgemaakt van zijn geliefden. En toen zei hij van, ik ga sterven. En toen na 2 dagen de dag van het sterven aangebroken was, en de Messias aan zijn sterfbed zat, en de woorden uitsprak, en mij hiertoe door u geleid opnemen in uw heerlijkheid, en hij besloot met amen, toen blies dominee Van der Poel de laatste adem uit, en hij was eeuwig thuis. Maar zijn er mensen die zeggen, dat durf ik zo niet te zeggen. Een ontroerde ziel. Een aangevochten ziel. Een ziel die geconfronteerd wordt met de dood. Heer Jezus, bent u bang voor de dood? Dat is het uiteindelijk niet. Wij kunnen bang zijn voor het sterven. Bij Jezus lag het dieper. Mijn ziel is ontroerd, geheel ontroerd. Wat bedoelde de Heer Jezus ermee te zeggen? Hij keek dieper dan de dood. Er zijn martelaren geweest. Die zijn zingend de brandstapel opgegaan. Er zijn mensen het schavot opgegaan en die zijn zingend het schavot opgegaan. Zou Jezus minder zijn dan die martelaren? Dus de dood op zich kan het niet zijn. Het ligt dieper. Jezus ziet waarom dat hij de dood in moet. De drinkbeker is aan zijn lippen gezet. En hij moet die drinkbeker leegdrinken tot de laatste druppel toe. Wat zit er in die drinkbeker? De toren van zijn vader. De zonde van zijn vijanden. De zonde van zijn vrienden, van zijn discipelen. Die onbedoeld en onbewust de lijdensbeker van de Heer Jezus hebben vervuld. En dan moet je goed luisteren, want dit zijn natuurlijk bekende klanken. Maar wat een diepgang dat het heeft. Dat de Heer Jezus voelt, ik moet gaan lijden en gaan sterven. En dat vanwege de zonde. Ik moet de zonde gaan dragen. Ik moet de zonde gaan wegdragen aan het vloekhout der schande als zijnde het Lam van God. Ik krijg de toren van God over mij heen. Straks als mijn vader uit zal roepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan is het werkelijkheid voor de Heer Jezus. Nedergedaald ter helle. Dan gaat de Heer Jezus ondergaan en Jezus ziet dat. En hij zegt niet van nou, ik ben ook zoon van God, het valt allemaal wel mee. Nee, hij is ook zoon des mensen en hij zwoegt onder dat alles. En hij zegt, nu is mijn ziel ontroerd. Als Jezus nu zo ontroerd is vanwege de zonde en vanwege de toren van God, zouden wij dan niet ontroerd moeten zijn vanwege deze dingen? Als je onverzoend bent en je straks te maken krijgt met de toren van God, is dat niet zomaar een klein beetje boosheid? Maar worden de schalen van Gods toren over je heen gegoten? Als Jezus het gewicht van de zonde heeft gevoeld en daaronder zwoegt, zouden wij dan rustig in onze kerkbank kunnen zitten? Zouden wij rustig kunnen gaan slapen? Als de eeuwigheid wenkend is en als wij voor God zouden komen te staan, onverzoend, zou het voor Gods kinderen niet een ontzaglijke vertroosting zijn? Juist vanuit deze ontroerde Jezus, dat hij de straf heeft gedragen en de zonde heeft verzoend, zodat hemel en aarde weer met elkaar verbonden zijn, door hem. En dat door hem God en mens elkaar weer in de ogen kunnen kijken. Ondertussen, Jezus moet er nog wel doorheen. En daarom, mijn ziel is ontroerd, geheel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Opmerkelijke vraag. Wat zal ik zeggen? Wat bedoelt u, Heer Jezus? Tegen wie wil u wat zeggen? Tegen uw discipelen? Nee, tegen mijn vader. Wat zal ik zeggen? Wat moet ik nou bidden? Is eigenlijk de vraag. Wat moet ik bidden? Vader, wat moet ik bidden? En hij zegt het er exact achteraan. Vader, voelde de teerheid tussen de band tussen vader en zoon. Vader, verlos mij uit deze uren. Moet ik dat soms bidden? Verlos me van die drinkbeker. Verlos me van uw toren. Dat die waar zal hoeven te zijn. Dat ik straks aan het vloekhout der schande u zal moeten missen. Want dat is de hel in de hel. Waarvan wij ten diepste hier op aarde leven niet weten wat dat wil zeggen. Als het gaat om eeuwige verlatenheid van God. Vader, u straks te moeten missen, dat kan niet. Dat kan ik niet volbrengen vanuit mezelf. Vader, verlos me uit deze uren. Ik zie er als een berg tegenop. Zou ik dat moeten bidden? Dat is die opmerkelijke vraag. Wat zal ik zeggen? Dat is dus een broeder toch in alle dingen gelijk geworden, hè? Paulus zegt, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Kunnen soms geen woorden vinden. Kunnen onze gevoelens soms niet verwoorden zoals ze in werkelijkheid zijn. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar Gods kinderen hebben een voorspraak. Jezus. Hebben een voorspraak. De Heilige Geest. De Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Maar wie heeft de Heer Jezus als voorspraak? Hij vraagt, wat zal ik zeggen, wat zal ik bidden? Vader, verlos mij uit deze uren. Opmerkelijke vraag, waarom? Nou, omdat de Heer in het voorafgaande heeft gezegd, hij weet nu niet wat te bidden, wat moet hij vragen, vlak voordat Lazarus opgewekt wordt, staat er in Johannes 11. Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Als hij zijn ogen opwaarts geheven heeft. En hij vervolgt met te zeggen, doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Waarom dan nu die twijfel? Terwijl u met zoveel stelligheid zegt, doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Nou, hier zie je iets van, Jezus' gebed wordt nooit gehoor ontzegd. En tegelijkertijd heeft Jezus ook strijd in het gebedsleven. Wat zal ik bidden? Vader, verlos mij uit deze uren. Wat als hij dat nou daadwerkelijk gebeden had? Wij kunnen wel eens dingen vragen die erg onverstandig zijn. En God zij dank als de Heer zo'n gebed dan niet verhoort. Stel je voor dat de Vader, of dat de Heer Jezus dit daadwerkelijk gebeden zou hebben, en dat de Vader dat gebed werkelijk zou hebben gehoord. Wat zou dat betekend hebben? Dat zou betekend hebben dat de discipelenkring tevergeefs op de Heer Jezus heeft gehoopt. Dat wat de dichter van Psalm 73 zegt, ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. God kan niet goed wezen voor mensen. Dan mensen alleen maar wegstormen voor zijn heilig aangezicht. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Waar zou mijn hart kunnen rusten? Ik heb geen rust op deze aarde als dat gebed zou zijn verhoord. Hoe zou dat moeten met Maria Magdalena? Ze is dan wel verlost van 7 duivelen. Maar de zaligheid ontgaat haar. Want Jezus wordt uit dat uur verlost. Jezus zal Gethsemane niet binnengaan. Jezus zal niet hangen aan het vloekhouden en schande. Daar heeft hij om gevraagd. Daar heeft hij om gebeden. En de Vader heeft het verhoord. Dan hadden we vanavond ook niet in de kerk hoeven te zijn. En was het vanavond een hopeloze aangelegenheid geweest. Als iemand zou vragen. O Heere, ontferm u over mij. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan zou er geen perspectief geboden kunnen worden vanuit het woord. En daarom de Heer Jezus, hij stelt de vraag, wat zal ik zeggen tegen mijn Vader? Vader, verlos me uit deze uur. Moet ik dit dan zeggen? Dan zegt hij er direct achteraan. Hij zegt, maar hierom ben ik juist, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Met andere woorden, ik kan niet loskomen van mijn missie. Ik kan niet loskomen van mijn opdracht. Ik kan niet loskomen uit dit uur. Ik zal moeten dragen. Ik zal niet opofferend, maar zichzelf offerend. Ik zal de zonde moeten verzoenen. De schuld moeten betalen. Want het gaat om de eer van mijn Vader. En het gaat om de zaligheid van zondaren. Ook in waarder. Jonge zondaren. Oudere zondaren. Jezus profeteert over zichzelf. En hij zegt daarom. Om die reden. De verheerlijking van mijn Vader. En daarin de zaligheid van zondaren. Daarom ben ik in dit uur gekomen. Heel bewust. En hij begeert geen andere weg te gaan dan gehoorzaam te zijn aan zijn Vader. Wat een dierbare heiland. Wat een dierbare zaligmaker. Proeft u zijn liefde. Proeft u zijn bewogenheid. Gaat je hart tintelen? Vader? Straks zal hij zeggen, mijn God, hier vader. Hij heeft één ding te doen. En dat is de wil van zijn hemelse vader. En dat wil hij ook graag. Doen van de wil van zijn hemelse vader. Wij gaan onze laatste twee gedachten nog kort behandelen. Ik stel voor om eerst samen te zingen. Psalm 22, het zesde vers. Dat gaat over de strijd van de Heer Jezus. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mijn prangende nood, benauwdheid is nabij. Zesde van Psalm 22. Jezus in Jeruzalem op Palmzondag een zware strijd, een opmerkelijke vraag, een hoge bede. En als Jezus gezegd heeft, maar hierom ben ik in deze uren gekomen, dan ziet hij dus de strijd voor zich. En toch, Vader, verheerlijk uw naam. Het gaat me om één ding, Vader, en dat is de verheerlijking van uw naam. Dat was zijn spijze en drank. Echt in alle eerbied. Wat heb jij gegeten vandaag? En wat heb jij gedronken vandaag? Weet je wat het eten en drinken van de Heer Jezus was? Zeker. Hij heeft ook aards voedsel tot zich genomen. Maar het was zijn spijs om te doen de wil van zijn hemelse vader. Er stond bij hem werkelijk één persoon op de eerste plaats. En dat was zijn vader. En hij had alles over voor zijn vader. Hij had zichzelf ervoor over. Zelfverloochening. En staat hier voor de tweede keer, Vader, het geeft die intieme band weer tussen de vader en de zoon. Nou, als je van je vader, van je moeder houdt, dan geeft dat een hele tere band, als je die nog mag hebben. En dan kan je niet verdragen dat de naam van je vader, van je moeder geschaad wordt of is. En die teerheid, die voel je, doet je pijn als de naam van je vader of moeder geschaad is. Je wil maar één ding en dat is dat het hersteld wordt. Nou, Vader, verheerlijk uw naam. Zoals ik bezig geweest ben op deze aarde. U stond op nummer 1, altijd bij mijn vader. Toen mijn discipelen naar me toe kwamen en vroegen, leer ons bidden. Toen heb ik ze voorgebeden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. En als hij voorbeden gaat doen in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, dan zegt hij, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Dat was mijn missie. Dat begeerde ik. Maar om die naam nou helemaal tot zijn recht te laten komen, en wie het over de naam heeft, heeft het over de persoon, om die persoon nou helemaal tot zijn recht te laten komen, ook onder de mensen, is lijden en sterven wel nodig. Want u moet uw eer terugkrijgen, die mensen u hebben ontroofd. Waar wonen die mensen? In Wader? En in Ede? Want hebben die mensen in Wader en Ede, hebben die de naam van de Vader zo hoog staan? Zeg het zelf maar. Staat de naam van de Heer bij u op de eerste plaats? Of staan er andere dingen op de eerste plaats? Staat misschien uw naam op de eerste plaats? In het paradijs stond de naam van de Heer op nummer 1 bij Adam en Eva. En bij ons in Adam en Eva. Maar in onze val is alles omgedraaid. Dan gaat het maar om één persoon. We zijn gekomen onder de machtsfeer, in de machtsfeer van een ander. De vader der leugenen. Hem zijn we toegevallen, we behoren hem toe. En we hebben het maar over één persoon en dat is ik, ik en nog eens ik. Het is alles ik wat de klok slaat. Waar vind je dat? Daar waar je het misschien niet eens verwacht. Voorbeeld noemen. Dat is wel kwetsbaar. Binnen de predikantenwereld. Binnen de predikantenwereld. Die hebben er allemaal hetzelfde doel voor ogen. Maar die dragen ook allemaal hetzelfde hart mee. En ga het allemaal niet concreet maken. Ook niet vanuit mijn eigen hart. Maar binnen de predikantenwereld. Wie heeft de meeste kerkgangers? Om wie gaat het dan? Om de naam van God of om mijn naam? Naar wie luisteren de mensen het liefst? Naar die collega of naar mij? Om wie gaat het dan? Om de Heer of om de voorganger? En ik zit er dus helemaal tussen, hè? Dus strooit niet uit over andere hoofden of wat dan ook. We zitten er helemaal. En u op uw gebied. Wie staat er op nummer 1? Wij hebben de naam van God geschaad. We hebben de eer van God geschaad. En God gaat er niet mee akkoord. God zegt dat betekent uw ondergang. Als sta je op een preekstoel. Dan zit je in een kerkraadsbank. Al ben je een trouwe kerkmeelevend kerkmens. Al zit je elke zondag trouw mee te kijken en mee te luisteren. En hebben de mensen niet te klagen over je. Maar ik neem het niet dat u mijn eer van mij hebt afgenomen. Dan zegt de Heer Jezus, ik ben de medelaar. Vader, ik ga tussen beiden staan. En ik ga uw naam verheerlijken. En ik vraag het nu opnieuw. Ook als het gaat door de dood heen. En als u mij moet verlaten, en als u in die weg de zonde gaat verzoenen, en zondaren met u weer in het reine gaat brengen, door mijn offer, zegt de Heer Jezus. Vader, dan begeer ik maar één ding, en dat is de verheerlijking van uw naam. Opdat die jongen, dat meisje, die man, die vrouw uit Wader, Ede, dat ze weer verzoend kunnen worden met u. En dat u kunt zeggen, de schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonde aan. Opdat een onbekeerde zondaar het zou horen, er is doen aan bij mij. Door mijn lijden en sterven is God niet meer die vertorende God. Ja, hij torent buiten Christus. En is een verterend vuur aan een eeuwige gloed. Maar in Christus, genadevolle Vader, voor al degenen die door Christus tot hem gaan. En daarom, Vader, ik ben de middelaar, ik ben uw zoon. Maar verheerlijk uw naam. En de Vader die antwoordt, is het laatste hemelse stem. De Vader antwoordt en hij zegt, en ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. In mijn Bijbeltje, dat zie je verschillend, in mijn Bijbeltje, of in, hier in deze Bijbel, zie je hem met een kleine letter H. In andere Bijbels, daar staat hem met een hoofdletter H. Ja, het kan allebei. Er kunnen verschillende dingen van zeggen. Laat ik dit zeggen, dat de Vader zegt, en ik heb hem verheerlijkt. Ik heb mijn naam verheerlijkt. Wanneer? Toen ik mijn zoon, toen ik u gezonden heb, mijn zoon, naar deze aarde toe. Toen begon de verheerlijking van mijn naam. Ik heb mijn naam verheerlijkt door middel van uw prediking, mijn zoon. Ik heb mijn naam verheerlijkt door middel van de wonderen die u gedaan hebt, o mijn zoon. Neem alleen het voorbeeld van Johannes 11, Lazarus. Hij is ziek, ernstig ziek. En Jezus zegt in vers 4, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Dus de Vader wordt verheerlijkt in de wonderen die de Zoon doet en in die weg wordt de Zoon ook verheerlijkt. Is de Vader verheerlijkt in uw leven? Door de Zoon? Is de Zoon verheerlijkt in je leven? Doordat je door het geloof de toevlucht genomen hebt, hebt mogen nemen tot Hem? En je het uit mag zeggen, zo één is mijn liefste. Zo één is mijn bruidegom. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. De Vader zorgt voor de verheerlijking van zijn naam. En voor de verheerlijking van de naam van zijn Zoon. Want heeft de Heer Jezus gezegd, deze krankheid is niet tot de dood, maar de heerlijkheid Gods. Opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Vader en zoon zijn één. Het gaat door de dood heen. Maar in die weg zal de zoon ook verheerlijkt worden. En degenen die achter de zoon mogen aankomen. Die alleen maar kunnen roemen. In genade. Genade is op zijn lippen uitgestort. Die is eeuwiglijk van God gezegend wordt. Welke uitwerking heeft dat nou? Dat is het laatste. Wat we gaan zeggen, welke uitwerking heeft dat? Welke uitwerking heeft de prediking van het woord? Nou, dat is wat de Heer Jezus aan de orde stelt, in die laatste twee versen. De mensen die hebben het gehoord, die stem. Wat die stem precies gezegd heeft, hebben ze blijkbaar niet gehoord. Maar ze voelen wel aan, dit is iets bovennatuurlijks. De een zegt, het is een donderslag. Heel apart. Een hele bijzondere donderslag. Op zich niks vreemds, want in Psalm 29 staat, De stem des Heren dondert. Dus als de mensen in het Oude Testament de donder hoorden, dan zeiden ze de stem van de Heren. De volgende zegt, het is een engel. Onze meisjes en jongens, die kunnen vanavond voorbeelden aanwijzen waar dat engelen gesproken hebben tegen mensen. Een engel sprak tot Abraham, een engel sprak tot Hagar, en zo zou het door kunnen gaan. Het is ook geen vreemde zaak dat die mensen dat zeggen. Een engel heeft tot hem gesproken. Dat kwam in de tijd van het Oude, en trouwens, met de geboorte van de Heer Jezus waren de engelen er toen ook niet bij betrokken. Dus dat hier gedacht wordt aan engelen is niet zo vreemd. Maar Jezus gaat de onderwijs uitgeven. Hij zegt, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Hij wil zeggen, mensen, weet je waar het nou om gaat? Het gaat hier om. De stem heeft u gehoord, u heeft mijn beden gehoord, u heeft ook gehoord waarom dat ik lijden en sterven moet. En wat nou mijn hoogste begeerte is. Mijn vader heeft daar direct op geantwoord, direct. Heeft hij vaker gedaan. Toen ik gedoopt werd in de Jordaan, was het direct, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Op de berg der verheerlijking, het was goed toeven daar. En Petrus zei, laten we tabernakelen maken, voor Elia één, voor Mozes één, voor u één. En als we hier mogen blijven, is goed toeven. De Jezus heeft gesproken en de Vader heeft direct geantwoord. De Vader antwoordt direct op zijn zoon. En hier heeft de Vader direct geantwoord op wat zijn zoon heeft gebeden. Vader, verheerlijk uw naam. En ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. Wie heb u nodig, mensen? U heeft mij nodig. U heeft mijn zoon nodig. En Jezus zegt, u heeft mij nodig. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat directe is vanuit de hemel gekomen als zijnde een bewijs van de stem van God. Maar wat doet u met zijn stem? Hoort u zijn stem? Laatste toepassing. Er is veel gezegd vanavond, hè? Heel bewust een tussenzang. Ik denk, er zijn wel veel elementen die hier naar voren komen. Even een momentje van rust. Even zien. Kan je gelijk aan nadenken. Maar wat doe je nou met het woord? Wat gebeurt er met het woord? Heb je nou vanavond alleen maar klanken gehoord? Heb je in de achterliggende periode, in de lijdensweken, alleen maar klanken gehoord? Over een lijdende Jezus, zonder dat het je hart raakte? Heb je alleen maar klanken gehoord, dat je voor God niet kunt bestaan, maar het raakt je uiteindelijk niet? Of zijn die klanken zaken? En raakt het je tot in het diepst van je bestaan? En is het, die stem is niet om mijnentwil geschied, maar om uwentwil. Die stem die gaat als een boodschap door de gemeente heen, om uwentwil. God heeft u op het oog. God heeft jou op het oog. God heeft zondaren op het oog. En hij zegt, hierin heb ik lust. Dat de goddeloze zich bekeert. Hoe jong, hoe oud dat je ook bent. Hoe diep gevallen dat je ook bent. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Al zou je vanavond moeten zeggen, ik heb gekwanseld met de naam van God. Dan zegt Jezus, dan ben ik gekomen om dat te herstellen. Ik ben een volkomen zaligmaker. Voor volkomen. Komen zondaren. En kinderen des Heren, Heer is uw zaligmaker. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verraad u niet, maar laat u leiden. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, zou u de naprediker aan de toepasser willen zijn van uw eigen woord? Alles wat van ons is, neemt u het weg in spreken en luisteren. En alles wat van u was, achtervolgend met uw zegen. Verheerlijk uw naam. Ook als dat onze naam gaat kosten. Als dat ons onze naam gaat kosten. Dat kunnen we makkelijk zeggen. Maar naar de zijkant. Niet meetellend. Omdat er een ander fundament is. Omdat u onze naam niet nodig heeft. Omdat het gaat om één naam. En ook die naam, één naam, is onze helpen. De zaligheid is gelegen onder die ene naam, die onder de hemel gegeven is. Jezus' naam. En u heeft zorg gedragen voor de verheerlijking van de naam van uw Vader. Zodat u de weg bent naar de Vader en naar het Vaderhuis. Trek zo achter u aan. Geef zo onderwijs. En laat uw lof zo klimmen uit het stof, drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ga met ons mee naar onze huizen, breng ons daar veilig en behouden aan. Gedenk ons als we verbonden waren. Breng de gemeente komende vrijdag weer samen. Verzoen het onze. Door uw dierbaar bloed, om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 40 vers 4 is onze slotzang, 40 het vierde vers. Heen in vrede ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.